Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We bevinden ons nog steeds in de 40 dagen tijd. En daarom wilden we heel graag van de gelegenheid gebruik maken om wat langer te blijven stilstaan bij het offer dat onze Heer Jezus Christus voor ons heeft gebracht. Ook in het programma Pelgrim in Eigen Land zijn we heel regelmatig in de loop van de vele jaren dat we nu samen onderweg mogen zijn, het lijden van Jezus tegengekomen. Uiteraard zijn er overal kruisbeelden te vinden, vaak met een beeltenis van de gekruisigde Christus. Maar we denken ook bijvoorbeeld aan afbeeldingen van de Hof van Olijven, bepaalde kunstwerken die verwezen naar het lijden van onze Heer, naar zijn kruisdood, naar datgene wat voorafgegaan is aan de verrijzenis. Wel, daar willen we in de komende afleveringen opnieuw blijven bij stilstaan. Door middel van een soort van terugblik, maar vooral een terugblik op die momenten waarop we dus het lijden van onze Heer Jezus Christus zijn tegengekomen op onze weg. En daarvoor keren we zelfs helemaal terug naar het begin, naar 2021, toen het programma Pelgrim in Eigen Land begon. En het zal ons toestaan om op deze wijze te blijven mediteren, ook gedurende onze pelgrimstochten, over het lijden van Jezus. En dat in opgang naar Pasen. Zo herinner ik mij een moment waarop we op bezoek gingen in het klooster van Chevetogne. Monastère de Chevetogne, door sommigen onder u gekend, maar eigenlijk heet het Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix, of het klooster van de verheffing van het Heilig Kruis, of de kruisverheffing, natuurlijk ook verwijzend naar het feest dat wij vieren op 14 september. We gaan nog even terug naar dat moment waar we daar terug voor de deur staan van het Monastère de Chevetogne, die prachtige plaats dichtbij Siné.
Et voilà, chers auditeurs de Radio Maria en Belgique, nous sommes arrivés. En u hoort het al, we zijn ondertussen de taalgrens overgestoken deze keer. Tot nog toe bleven we steeds in het mooie Vlaamse gedeelte van ons land. Vandaag bevinden we ons dus in Wallonië. Meer bepaald in het bisdom Namen. Op een prachtige plaats. We zijn eerst per trein naar Siné gereisd. En van daaruit hebben we een bus genomen. Het duurt ongeveer een half uur, drie kwartier, om uiteindelijk op deze bestemming te geraken. En we staan namelijk aan het Monastère de Chevetogne, het klooster van Chevetogne. Dit klooster werd gesticht in 1925 door Dom Lambert Baudouin en die leefde van 1873 tot 1960. Deze monnik van de Benedictijnenabdij van Keizersberg, jawel, in Leuven, vlakbij de studio's van Radio Maria in Egenhoven, was voordien een van de stichters van de liturgische beweging in België. Door zijn ontmoeting met het christelijk Oosten werd hij zich bewust van de scheiding van de kerken, hetgeen hem aanzette te werken aan de stichting van een klooster dat aan de christelijke eenheid gewijd zou zijn. De pauselijke brief Equidem Verba van 1924 van Pius XI aan de Abbas Primas van de Benedictijnerorde wees op het belang van de christelijke eenheid en bood de mogelijkheid om dit project te realiseren. In december 1925 kon Dom Lambert-Baudouin samen met enkele medebroeders zich vestigen in een voormalig karmelietenklooster in Amis-sur-Meuse in het bisdom Luik. In 1939 verhuisde de communiteit naar Chevetonje in het bisdom Namen. Op 11 december 1990 werd de priorij verheven tot abdij. Van bij het begin van de nieuwe stichting startte Dom Lambert-Baudouin een ecumenisch tijdschrift, genaamd Irenicon, geheel gewijd aan de eenheid tussen de kerken. Dit tijdschrift zag het licht in april 1926 en is vanaf die tijd onafgebroken verschenen. In dezelfde tijd trachtte Dom Lambert de relatie met de Anglicaanse kerken te versterken en ook met de andere christelijke gemeenschappen die niet in eenheid met Rome waren. Om tot een eerlijke dialoog met deze christenen te komen, hebben de monniken van Chevetonje veel contacten met personen uit deze gemeenschappen gelegd. Ze ontvangen vele gasten, vieren de liturgie volgens twee riten en organiseren sinds 1942 regelmatig een theologisch colloquium. Verder beijvert de gemeenschap van Chevetonje zich om de christenen van het Westen gevoelig te maken voor de schatten van de Oosterse traditie. En zo volgt de gemeenschap van Chevetonje de voetsporen van de voorlopers van de ecumenische ideeën in de katholieke kerk. Het klooster heeft op deze wijze bijgedragen tot de groei van de ecumenische openheid in de katholieke kerk. Een dialoog omtrent de eenheid van de kerken kon worden aangegaan op voet van gelijkheid, hetgeen de officiële doctrine werd van het Tweede Vaticaans Concilie. De monniken van Chevetonje bidden, werken en ontvangen hun gasten met in hun hart het gebed van Christus voor zijn lijden. Dat zij allen één mogen zijn. Het is een hele bijzondere plaats. Als u er nog niet bent geweest, dan is het zeker een uitnodiging om naar hier te komen. Om te proeven van de rijkdom van de Slavische, de Byzantijnse ritus. Want dat is heel bijzonder aan dit klooster en aan deze kloostergemeenschap. Wanneer je hier monnik wordt, dan wordt er samen met de abt onderscheiden welke weg je kiest. Ofwel ga je aansluiten bij het deeltje van de gemeenschap dat de Latijnse ritus viert, zoals wij die kennen. En dan vindt men aan de linkerkant van het klooster ook een Latijnse kerk. In het midden is er een kasteelgebouw dat eigenlijk dienst doet als het eigenlijke kloostergebouw. En dan aan de rechterzijde, wel daar viert de andere tak van deze gemeenschap, de Byzantijnse ritus, zowel in het Russisch, het Kerkslavisch, als in het Grieks. Verder wijden de monniken er zich ook toe om de verschillen tussen de beide kerkgemeenschappen te bestuderen, vooral om op zoek te gaan naar bruggen die kunnen gebouwd worden om nader te komen tot elkaar. Ja, de introductie die je hoorde, die komt een beetje van de website ook van het klooster. Ga gerust eens zoeken op Monastère de Chevetonje en die komt er ook terecht. Maar het is zeker niet overdreven. Dom Lambert-Baudouin was een belangrijke figuur in zeker de eerste stappen die de katholieke kerk in ons land heeft gezet richting de Anglicanen. En dan verder natuurlijk, door het feit dat zij sterk verbonden zijn met de Oosterse traditie, verder hebben ingezet op de dialoog ook met de orthodoxe kerken. Het is een prachtige plaats van grote stilte. Men hoort hier de vogels fluiten en af en toe een klok. De voorzienigheid bevestigt het duidelijk. dat we vandaag hier moesten zijn. En zo kan u ook horen op welk tijdstip ik naar hier ben gekomen. Het is ondertussen 11 uur geworden. En zo konden we toch even luisteren naar dat geluid van die klok die een beetje als het kloppende hart is bijna van deze biddende gemeenschap die hier al zoveel jaren aanwezig is. Dus laat het een uitnodiging zijn voor u allen om eens langs te komen en te genieten van de Oosterse traditie die hier gecelebreerd wordt, de prachtige gezangen die u ook in deze aflevering trouwens zal te horen krijgen.
Oh.
En die tocht was natuurlijk de bedoeling om te voet van Chevetonje naar Onze Lieve Vrouw van Beaurain te wandelen. We zouden daarbij 2 dagen nemen om de pelgrimstocht te doen met een overnachting in La Vaux-Sainte-Anne. En als ik dat zeg, dan zullen sommigen onder u zeker denken aan de gemeenschap die we daar mochten ontmoeten, namelijk de Tiberiade-gemeenschap. Frère Marc is degene die deze gemeenschap heeft gesticht en ik mocht ook met hem in gesprek gaan. De rol van het klooster van Chevetonje in zijn leven kwam zodoende ook aan bod.
Notre vocation, je suis parti au monastère de Chevetonje. On était une vingtaine de jeunes parce que dans le lieu de Tibériade à l'époque qui s'appelait le bois du Charnay, il y avait déjà des jeunes qui passaient, des jeunes de mon âge. Donc j'étais toujours laïque et je suis parti le soir avec une vingtaine de jeunes qui avaient mon âge et une croix à pied d'ici le bois du Charnay à Chevetonje. Et là, vous savez, la liturgie byzantine qui commence à 9h du soir, elle se termine à 1h du matin. Vous avez le temps de prier, de vous endormir et tout. Mais c'est une liturgie tellement belle, ces chants, ces cloches, cet encens, ces icônes. Et cette église était pleine. Et au cœur de la nuit, de la nuit pascale, pourrait-on dire, il y a eu comme un événement intérieur très profond qui a tout déterminé ma vie, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est que tout d'un coup, il m'était comme proposé intérieurement de donner ma vie pour l'Église, de livrer ma vie comme le Christ a livré sa vie pour l'Église. Et je découvrais à ce moment-là que l'Église et le Christ étaient inséparablement liés, que certains voulaient bien du Christ, mais pas de l'Église. Eh bien non, je percevais dans mon cœur que c'était comme un couple indissoluble. Et moi-même, comment je dirais, j'ai mis librement, c'est pas le Seigneur qui me dit, mais Marc, gare à toi si tu viens pas moine ou que tu donnes pas ta vie pour l'Église, mais c'était comme un appel, et j'ai renoncé dans mon cœur à cette belle histoire d'amour pour en vivre une autre, parce qu'on ne choisit pas le Christ par défi, mais c'était vraiment parce que c'était un appel d'un plus grand amour parce que je le choisissais. Hein. Alors bien sûr que je renonçais à quelque chose de réellement beau, il y a toujours un renoncement, même quand tu te maries, tu dois renoncer à d'autres femmes. Bon voilà, donc je renonçais à cette fiancée, et à ce moment-là, dans mon cœur, il m'a été comme une question se poser, mais qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller, est-ce que tu vas rentrer dans un séminaire, un monastère? Et très vite dans mon cœur est née cette intuition, eh bien non, je vais donner ce bois dans lequel je vivais, je venais déjà dans ce bois à l'âge de 10 ans, donc maintenant ça fait 60 ans que je viens dans ce lieu, et donc tu vas donner ce bois à l'Église, c'est-à-dire à l'évêque, et il m'était comme proposé de commencer une petite fraternité, quelques frères qui pourraient s'aimer de l'Évangile, de vivre avec beaucoup de charité, et de faire découvrir au peuple de Dieu et d'abord à nous-mêmes la richesse cachée de l'Église. À ce moment-là, on ne voulait plus de l'Église. Alors que l'Église, sans l'Église, le monde serait déjà mort, quoi. Le Christ a fondé l'Église. L'Église a ensemencé au nom du Christ la terre entière. Et il y a déjà des fruits, beaucoup, depuis 2000 ans. Alors même si on voit l'Église, pas dire en crise, mais qui baisse, mais dans le fond, il y a des tas de germes qui sont sous terre et qui germent déjà. On voit comme même un renouveau qui n'est pas grand, mais qui est là, disons, où l'Église vit une purification à travers même tous les scandales qu'on a appris. Mais moi, je dis que l'Église est encore plus belle aujourd'hui qu'hier, parce qu'au moins ce qui était caché est devenu visible. Donc elle est plus belle, elle est en vérité, quoi. Donc, je sentais qu'il était demandé, il m'était comme demandé par le Christ d'aimer l'Église et de pouvoir dire « j'aime l'Église ». Aujourd'hui, il faut toujours être mitigé sur l'Église pour faire passer la pilule. Non, l'Église, elle a ses limites parce qu'elle est de nous, mais elle est sainte parce qu'elle est du Christ. Voilà.
In een eerste vraag heb ik natuurlijk gevraagd aan Frère Marc om zichzelf kort voor te stellen en al iets te vertellen over zijn weg die hij in het leven is gegaan. Zo zei hij, ik kom uit een gezin met 8 kinderen. Voor mij is dat een grote genade. Mijn ouders waren zeer vroom en ze gingen iedere zondag naar de heilige mis. Ze leerden ons bidden. En op 8-jarige leeftijd, waar ik zowel mijn eerste als mijn plechtige communie heb gedaan, dat werd samen gedaan bij ons in die tijd, zei ik reeds aan mezelf, oh, ik word priester. Zoals kinderen misschien soms zeggen, ik word astronaut. Ik zei, ik word priester. En toen werd ik ouder, tegen de leeftijd van 15, 16 jaar, zei ik, nee, ik verlang er toch eerder naar om een gezin te stichten. Ik wou mezelf echt bewaren voor zij die op een dag mijn vrouw zou zijn. Dat was toen voor mij erg belangrijk. Ik voelde dat de menselijke liefde zo groot was dat ze goddelijk is. En daar die liefde zo groot was, van God komt, wou ik mijzelf bewaren voor zij die op een dag mijn vrouw zou zijn. En ik heb lang gewacht. Ik heb bedevaarten ondernomen, ik wachtte veel, en omdat ik een beetje ontmoedigd raakte, zei een vrouw uit het dorp op een dag aan mij dat het goede komt voor zij die wachten. En dus oefende ik nog wat geduld. En ze zei me ook, ja, we zijn op de buiten, het was de tijd waarop men veel confituur maakte en men bewaarde de confituurpotten om die opnieuw te vullen. En ze zei het een beetje op een volkse manier, op ieder potteke past een deksel. En op een dag had ik ze gevonden. Ik denk dat mijn vader heel gelukkig was, omdat hij toen al dacht dat ik misschien met een halve wilde zou thuiskomen, daar ik reeds in het bos woonde waar ik mij nu ook bevind. En ze was heel schattig, ze was verpleegster, ze hield van Jezus. Ja, ik ben zelf afkomstig uit een familie die een beetje bourgeois is. Ze kwam uit hetzelfde milieu, dus iedereen was verheugd. We zijn samen op weg gegaan. En op een dag zei ze me, maar Mark, zou het niet kunnen dat de Heer je een andere roeping heeft gegeven dan die van het huwelijk? Ik was een beetje teleurgesteld door die vraag. Maar het stichten van een gezin en Jezus centraal stellen daarin, dat is een grote roeping. Dus we zijn verder gegaan op onze weg, maar haar vraag had wortel geschoten in mijn hart. Want ik had me altijd al afgevraagd of de Heer me toch niet voor een specifieke zaak had geroepen en me beschikbaar gehouden. Enkele maanden nadat die vraag gevallen was, ben ik naar het klooster van Chevetogne getrokken met een 20-tal jongeren. Want op de plaats van de Tiberiade, die toen nog het Bois de Charnay heette, kwamen er reeds jongeren langs van mijn leeftijd. Ik was nog altijd leek en we zijn toen met een houten kruis van hieruit Bois de Charnay vertrokken en daar aangekomen hebben we toen de Byzantijnse liturgie bijgewoond, die om 9 uur 's avonds begon en eindigde om 1 uur in de ochtend. Je hebt zo de tijd om te bidden, om te slapen. Het is zulk een prachtige liturgie. De gezangen, de klokken, de wierook, de iconen. De kerk zat ook vol en tijdens die paasnacht, kunnen we zeggen, beleefde ik een diep inwendig gebeuren. Daadwerkelijk alles heeft bepaald in mijn leven tot nu toe. In mijn diepste binnenste werd mij gevraagd om mijn hele leven te geven voor de kerk. Om mijn leven over te leveren voor de kerk, zoals Christus dat heeft gedaan met zijn leven voor de kerk. Het is toen dat ik ook ontdekte dat de kerk en Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er zijn sommigen die wel Christus willen, maar niet de kerk. Maar nee, ik voelde heel diep in mijn hart dat het een koppel is dat niet van elkaar gescheiden kan worden. En ikzelf, zoals ik zei, ik was vrij. Het is niet zo dat de Heer tegen me gezegd heeft, pas op Mark, als je geen monnik wordt, dan geef je je leven niet echt voor de kerk. Nee, het voelde als een oproep en ik heb toen in mijn hart afscheid genomen van dat mooie liefdesverhaal met mijn verloofde, om voor een ander liefdesverhaal te kiezen. Want we kiezen niet voor Christus omdat we ergens een tekort ervaren. Ik koos voor een grotere liefde, groter omdat ik er zelf voor gekozen heb. En dus is het zo dat ik inderdaad afgezien heb van iets dat heel mooi was. En dat is er altijd, zelfs als je gaat trouwen, zie je af van een relatie aan te gaan met een andere vrouw. En op dat moment van die keuze in mijn hart stelde zich de vraag, wat ga je nu doen? Waar ga je naartoe gaan? Naar het seminarie? Ga je het klooster in? En al heel snel vormde in mijn hart het idee, ik ga dit bos, waar ik sinds mijn 10e al in leef, geven. Ondertussen woon ik hier al 60 jaar. Je gaat dit bos aan de kerk schenken, aan de bisschop. En hij heeft mij voorgesteld om dan een kleine gemeenschap te vormen van enkele broeders die het evangelie zouden beleven en met veel naastenliefde en om aan het volk van God en ook aan onszelf de verborgen rijkdom van de kerk te laten ontdekken. Wanneer wij onze blik richten op Golgotha, dan kunnen we niet anders dan zeer zeker kijken naar Jezus die zijn leven voor ons geeft, maar ook het lijden, de smarten van zijn heilige moeder, de heilige maagd Maria, onze hemelse moeder. Wanneer men het lijden van Jezus wil overwegen, dan hoort daar de overweging van het lijden dat Maria heeft doorstaan ook bij. Zo mochten we vlakbij Kapellen in onze tocht die ons van Heide naar Antwerpen bracht, waar we toen ook het graf van Hermanneke Wijns zijn gaan bezoeken. Wel, daar kwamen we ook op het spoor van de Lievenskapel. En daar heb je een mooi hofje waar je de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw kan overwegen. Ik neem u graag mee terug naar dat moment waarop dat wij op bezoek gingen in de Lievenskapel en overwegen samen de smarten van Onze Lieve Vrouw. En zo, beste luisteraars, zijn we ondertussen aangekomen bij de Lievenskapel. Een kapel die men op de weg tussen Heide en Kapellen kan terugvinden. En die eigenlijk vlakbij een vrij drukke weg ligt. Het is zo dat de afbeelding van de heilige maagd Maria met de afbeelding van haar zoon, Jezus Christus, in de kunst een hele evolutie heeft doorlopen. Bijvoorbeeld in de 9e eeuw zien we vooral een zegepralende Christus als een gekroonde majesteit en Maria als een koninklijke jonkvrouw, als een mooie edeldame. Het is de tijd van de Mater Gloriosa, Onze Lieve Vrouw in al haar glorie. In de middeleeuwen, dan spreken we over de 11e en de 12e eeuw, dan durft men Christus ook voor te stellen, bebloed en met een vaalbleek gelaat, terwijl Maria meer de zorgzame moeder wordt, de voorbeeldmoeder van de hele wereld, afgebeeld met een rozenkrans. En nog later, in de 15e eeuw, wordt Christus de man van smarten en Maria de Mater Dolorosa, Onze Lieve Vrouw onder het kruis. Later, Onze Lieve Vrouw van de 7 weeën of 7 smarten. Een voorstelling die men veel kan aantreffen in Antwerpen. Zo vindt men bijvoorbeeld kapellen toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van 7 smarten in Herentals, ook Herenthout en uiteraard ook Mechelen. Als men weet dat kapellen zijn deel heeft gekend van de pest, van hongersnood en oorlogen, ja, dan is het niet verwonderlijk dat Onze Lieve Vrouw ook hier reeds vroeg werd vereerd. Dat blijkt uit verschillende kerkvisitatieverslagen, het bestaan van de vele gilden en het ontstaan van vele broederschappen. Zo kent men in kapellen onder andere de gilde Sint-Sebastiaan, Sint-Christoffel en Sint-Ambrosius. En een gildejaar begon altijd op 8 september, het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. Nu, deze Lievenskapel, die kent een geschiedenis die moet ontstaan zijn rond de jaren 1860 of 1870, toen boomkweker Frans Lievens aan de overzijde van zijn woning Villa Erika in de Heidestraat Noord nummer 3 enkele epicias had geplant op de strook grond tussen deze straat en de oude Heidestraat. Maar de bomen wilden niet gedijen, behalve één exemplaar, dat buitengewoon snel groeide. Aan deze prachtige boom hing Frans Lievens een houten kapelletje met Mariabeeld. En voorbijgangers kwamen er verpozen en namen er de tijd voor een kort gebed. Er kwam ook meer en meer toeloop van mensen en men plaatste er vervolgens een rustbank. Een hele trouwe bezoekster van dat kapelletje was Johanna Bastiaansen, de meid van dokter De Ram, die toen zijn praktijk aan de Antwerpse Steenweg had. Zeer begeesterd wilde zij ijveren voor de bouw van een iets grotere stenen kapel op deze bidplaats. En ook het beeldje wilde ze vervangen door een beeld van Onze Lieve Vrouw van La Salette. Er ontstond in die tijd een grote devotie voor Onze Lieve Vrouw van La Salette, die nog niet zo lang geleden was verschenen, op 19 september 1846, 4 dagen na het feest van Onze Lieve Vrouw van de 7 Smarten. Men probeerde daarvoor geld in te zamelen, wat niet zo makkelijk was. Maar het beeld kwam er in 1877, het jaar dat eerwaarde heer Bossaar pastoor werd in Kapelle. Jo ging bidden in de kathedraal en kreeg er een ingeving om een bepaalde dame aan te spreken om het beeld te schenken, en dat lukte. Vol verwachting vroeg zij aan de kapelse kasteeldame: "Mevrouw, bent u het die mij het beeld van Onze Lieve Vrouw van La Salette zal schenken?" En de dame was ontroerd en aangedaan. Samen togen zij naar de Kammenstraat om het beeld te kopen, het werd naar Kapellen gebracht en door eerwaarde heer Bossaar gewijd. Eind 1879 zal Theresia de Breuker een kapel oprichten waar vroeger het houten kapelletje aan de boom hing. Zijn dan de plannen van Johanna Bastiaansens niet doorgegaan? We weten het eigenlijk niet. Een feit is dat Theresia de Breuker en Frans Lievens samen naar notaris Prudentius Kennis zijn geweest om er ten voordele van de kerkfabriek afstand te doen van het kleine perceeltje grond en de kapel. De kapel was bij gedoging en eenvoudige toestemming van Lievens door Theresia op zijn grond opgericht. Slechts de schenkers en 2 getuigen waren aanwezig. Amper 2 jaar later deed zich de noodzaak voelen om de kapel te vergroten omwille van de grote toeloop van het volk. Er waren problemen voor eerwaarde heer Bossaar. De relaties tussen het gemeentebestuur en de parochie waren niet al te best. Bossaar bleef echter niet bij de pakken zitten. Wetende dat hij geen toelating zou krijgen, overtuigde hij mevrouw Lievens en de heer Marien, burgemeester en aannemer, te ontbieden om ter hare rekening de kapel te vergroten. Wat ook geschiedde. Een jaar later volgde een restauratie, vermits het achterste deel wegzakte omdat het niet op vaste zavelgrond stond. Oktober 1887 dan, een zeer belangrijk jaar voor de korte geschiedenis van de Lievenskapel, en wel vanuit dubbel oogpunt. Er kwam een uitbreiding van de bidplaats door een gift van een perceel mastbos van 1032 vierkante meter. En ook de oppervlakte van de kapel werd vergroot. De grond werd door de heer Lievens op aandringen van juffrouw Justine de Ridder aan de kerkfabriek geschonken, om er een weg van de 7 weeën op te richten. Deze maal werd de gift onmiddellijk aanvaard door de kerkfabriek. Justine stelde voor een onthaling te doen om de staties te kunnen oprichten. In 1888 zal pastoor Bossaar de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de 7 weeën oprichten. Naar aanleiding van vergrotingswerken en de aanleg van een bedeweg aan de kapel. Het leidt niet de minste twijfel dat de bijdrage van de servieten daarmee verband houdt. De servieten, of de Ordo Servorum Mariae, vormden een bedelorde. Het beeld van Onze Lieve Vrouw van La Salette, door Jo de Ram geschonken, werd door pastoor Bossaar vervangen door een ander, toen de kapel een 2e maal werd vergroot. De reden is een beetje vaag, maar men vermoedt dat mogelijk het eerste beeld door spelende kinderen helaas stuk ging. In 1914 is de kapel bijna volledig uitgebrand en dacht men dat het beeld verloren was gegaan. En het werd toen vervangen door een ander, Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand. Wanneer de Sint-Christoffel-gilde tijdens de kermisdagen meewerkte aan een heemkundige tentoonstelling, met onder andere een stand over de Lievenskapel, ten bate van de restauratie ervan, werd het vroegere beeld op een veilige kerkzolder gevonden. En zo zou dus uiteindelijk deze kapel tot stand komen. Ja, het is een hele mooie kapel met verschillende glasramen. Zo is er een glasraam dat verwijst naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. Ook de heilige Jozef, die wordt afgebeeld met het kind Jezus en een kerk, want hij is patroon van de kerk, zoals we al in het begin van onze tocht hebben kunnen vermelden. De heilige pater Damiaan heeft ook een mooi glasraam en de heilige pater Lievens. Zoals ik al zei, wandelen wij vandaag een stukje van de Camino, dus ook de heilige Jacob of Jacobus kan niet ontbreken, en Onze Lieve Vrouw van Boga. En dat is toch wel opnieuw een knipoogje, als het ware, naar de tocht die we hebben ondernomen van het Monastère de Chauvetogne naar Onze Lieve Vrouw van Boga. Alsof Onze Lieve Vrouw ons op deze manier echt wil verwelkomen. Er is hier een mogelijkheid om een kleine gift te doen en een kaarsje te branden. Dat gaan wij ook doen. Dan gaan we kort bidden voor al uw intenties en dan even naar buiten gaan, want buiten is er dus een soort van rondgang die je kan doen met 7 staties van de smarten van Onze Lieve Vrouw. Daar gaan we ook elk een weesgegroetje bidden alvorens we onze weg verder zetten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo kunnen wij even naar buiten gaan, de rondgang doen. We bidden bij iedere statie, zeg maar, bij iedere smart van Onze Lieve Vrouw een wees gegroet en zullen dan onze weg verder zetten.
Vienici tuša moja gospoda i vozradova se aduh mojo bozi spasje moje.
De eerste smart van de heilige maagd Maria is de lijdensvoorspelling door de heilige Simeon op het moment dat het kind Jezus wordt opgedragen in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим.
De tweede smart van de heilige maagd Maria. De heilige maagd Maria vlucht samen met de heilige Jozef en het kind Jezus naar Egypte. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим.
De derde smart van Onze Lieve Vrouw. Het verlies van het kind Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим.
De vierde смарт van de heilige maagd Maria is de ontmoeting van de heilige maagd Maria met de lijdende Jezus op zijn kruisweg. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим.
De vijfde smart van onze lieve vrouw. Jezus sterft aan het kruis. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De zesde smart van de Heilige Maagd Maria. Het lichaam van de gestorven Jezus wordt van het kruis gehaald en in haar schoot gelegd. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем.
En tot slot, de zevende smart van de Heilige Maagd Maria. Het lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. In de maand daarna gingen we op bezoek in een kathedrale stad, namelijk in Brugge. En gingen we van Brugge naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen in Bredene, die bijzondere kapel ook, waar zoveel gebeden wordt voor de zielerust van zij die overleden zijn op zee. Wanneer ik zeg Brugge, dan zeg ik uiteraard ook de basiliek van het Heilig Bloed. En die hebben we natuurlijk ook bezocht. Als laatste fragment van onze aflevering vandaag neem ik u graag terug mee naar dat moment waarop dat we de basiliek mochten bezoeken. Tijd om de basiliek natuurlijk zelf ook te bezoeken. Ja, u hoort het, echte opnames ter plaatse konden we niet nemen. Ten eerste is het verboden om opnameapparatuur, camera en dergelijke meer te gebruiken binnen de basiliek. En een tweede reden was dat er straatmuzikanten bezig waren met een vertoning vlak voor de basiliek. Het zou een ongepast muzikale achtergrond gegeven hebben. Daarom dat we dus even blijven stilstaan bij de geschiedenis van de basiliek van het Heilig Bloed. Er zijn eigenlijk twee basilieken. Je hebt een bovenbasiliek die je dus via de trap kan bereiken en dan heb je een benedenbasiliek die je via een deurtje aan de linkerkant kan binnengaan. De bovenbasiliek is waarschijnlijk de gekendste. Ze is gotisch en dateert van het einde van de 15e eeuw. Alleen de drie rondbogen die toegang verlenen tot de zijkapel van het Heilig Kruis zijn een overblijfsel van de oorspronkelijke Romaanse bovenkapel. Wanneer men binnenkomt, dan ziet men in het koor enkele glasramen. Deze dateren van 1845 en stellen in chronologische volgorde de vorsten voor die heersten over het graafschap Vlaanderen. Van Philips de Stoute, hertog van Bourgondië, tot Maria Theresia, keizerin van Oostenrijk. Men kan onmiddellijk de tekens bemerken die eigen zijn aan een basiliek aan de weerszijden van het hoofdaltaar. Het tintinnabulum, of een kleine bel in een versierde omlijsting en het conopeum of half neergeslagen zonnescherm in gele en rode zijde. Opvallend is ook de preekstoel, door beeldhouwer Hendrik Pullings in 1728 gemaakt, in de vorm van een wereldbol. Gods woord, dat vanaf de preekstoel wordt verkondigd, moet zo de hele wereld bereiken. Hoewel het niet zo lijkt, zijn de grote wandschilderingen achter het neogotische hoofdaltaar recenter. Ze dateren uit 1905. Het bovenste gedeelte stelt het mysterie van het kruis voor, waar Christus zijn bloed heeft vergoten. En op de achtergrond ziet men links Bethlehem, zijn geboorteplaats, en rechts Jeruzalem, waar hij zijn offer heeft gebracht. Onderste tafereel toont hoe Diederik van de Elzas de heilige bloedriddik ontvangt uit de handen van de patriarch van Jeruzalem, en hoe hij, in Brugge toegekomen en met naast hem gravin Sibylla, de reliquie aan de kapelaan toevertrouwt. Het zijn indrukwekkende taferelen. Men kan er ook enkele mooie schilderijen terugvinden. Zo is er bijvoorbeeld de kruisafneming daterend uit 1649, toegeschreven aan Jacob van Oost en geïnspireerd door Caravaggio. De benedenbasiliek dan, Sint Basilius, is het enige volledig bewaarde Romaanse kerkgebouw in het bisdom Brugge. Opgericht in de 12e eeuw door graaf Diederik van Elzas, werd zij onder de bescherming geplaatst van de heilige Basilius de Grote, wiens relieken door graaf Robrecht II uit Caesarea naar Brugge waren overgebracht. Men vindt een heel oud Onze Lieve Vrouw beeld in de rechterzijbeuk, een houten gepolychromeerd beeld daterend uit de jaren 1300. Twee andere merkwaardige beeldhouwwerken zijn de Pietà en de Ecce Homo, daterend beide uit 1900. De beelden kennen een grote volksdevotie en worden jaarlijks in de processie van het Heilig Bloed meegedragen. Links van het koor bevindt zich de kleine Sint-Ivo-kapel, die onder het Ancien Régime de bidplaats was van de Brugse rechtsgeleerden. De Sint-Basilius-basiliek, ook ten heiligen bloede genaamd, deed dienst als grafelijke kapel van zowel Diederik van de Elzas als van zijn zoon Philips, die resideerden in het aanpalend, vandaag de dag verdwenen steen. De benedenkapel werd opgevat als de onderbouw van de bovenkapel. En beide kapellen werden in 1923 verheven tot basiliek. Het kan ook zeker de moeite lonen om even naar boven te kijken, naar de gevel van de basiliek, want de vergulde bronzen beelden op de gevel stellen aartshertogin Isabella, Maria van Bourgondië, Diederik en Philips van de Elzas voor. In de halve medaillons herkennen we ook nog aartshertog Albrecht, Maximiliaan van Oostenrijk, Margaretha van York en Sibylla van Anjou, de echtgenote van Diederik en de moeder van Philips. Centraal natuurlijk staat in de Heilige Bloedbasiliek de reliquie van het Heilig Bloed zelf, en daar hangt ook een bijzondere geschiedenis aan vast. In het Evangelie volgens de heilige Matthäus lezen we dat de heilige Jozef van Arimathea de eigenaar was van een tuin waarin een nieuw graf lag. Na de kruisdood van Jezus vroeg hij aan Pontius Pilatus om het dode lichaam van Jezus in dat ongebruikte graf te mogen neerleggen. Nadat Jozef van Arimathea Jezus van het kruis afnam, waste hij Jezus bebloede lichaam met doeken, waarna hij Jezus' lichaam in een lijkwade wikkelde. Deze in bloed gedrenkte doeken gooide hij uiteraard niet zomaar weg, maar ze werden evenals de andere passiereliquieën in Jeruzalem bewaard. Diederik van den Elzas was graaf van Vlaanderen van 1128 tot 1168 en hij zou de heilige bloedreliquie van Jeruzalem naar Brugge hebben overgebracht in 1150. De oudste betrouwbare bronnen over de reliquie moeten we echter situeren in de 13e eeuw. De meeste historici vandaag de dag zullen een verband leggen tussen de heilige bloedreliquie en de val en de plundering van Constantinopel in 1204. Toen werden verschillende reliquieën uit Constantinopel, het huidige Istanbul, door de kruisvaarders meegenomen naar West-Europa. Bovendien is het vat, het kokertje waar het heilige bloed wordt in bewaard, rond 1200 vervaardigd en niet gemaakt van glas, maar wel van bergkristal. Heldere kwarts dus, afkomstig uit Constantinopel. We mogen dus eerder aannemen dat het graaf Boudewijn de IX van Vlaanderen was, die in 1204 keizer Boudewijn de I van Constantinopel werd, die het heilige bloed naar Brugge liet overbrengen. En hoe het uiteindelijk daar dan in Constantinopel verzeild is geraakt, daar hebben we eerder het raden naar. Wanneer u de bovenbasiliek bezoekt, dan heeft u de mogelijkheid om de reliquie van het heilige bloed te vereren. Dat kan door, je hebt eerst eigenlijk een deel van de basiliek die ook dienst kan doen als kapel om de heilige mis te celebreren, hoewel de heilige mis meestal wordt opgedragen in de benedenbasiliek. En dan heb je een tweede gedeelte waar als het ware een soort van trap is gebouwd. Je kan dus naar boven gaan, daar is een verhoog waar een van de leden van de confrérie van het heilig bloed of een andere bewaker van de reliquie is gezeten, achter glas eigenlijk. En daar ziet u in een glazen constructie de reliquie van het heilig bloed. U heeft dan de mogelijkheid om daar even te bidden, te knielen, een moment te hebben van gebed en verering van deze bijzondere reliquie. U ontvangt dan ook meestal een klein boekje met wat meer uitleg over de reliquie, waarna u de mogelijkheid heeft om terug naar beneden te gaan. En daar is een ruimte voorzien, een kapel waar men even kan bidden. Zo heeft u een beetje een beeld van hoe een bezoek aan de heilige bloedbasiliek er kan uitzien. De heilige bloedbasiliek, dat hoort u al, is ook de thuishaven van de edele confrérie van het heilig bloed, die kort na 1400 werd gesticht. Ze heeft dan ook als doel de reliquie te bewaren en de verering ervan te bevorderen. Zij organiseert onder meer dus de beroemde jaarlijkse processie. De 31 leden van deze confrérie dienen in Brugge te wonen en dienen lieden van ere te zijn, zoals een oud document het stelt. Bij grote plechtigheden dragen de confrators een zwarte zijden tabbaard waarop de pelikaan geborduurd staat die haar jongen met haar bloed voedt. Een beeld van Jezus Christus die uit zijn eigen borst zijn eigen vlees te eten geeft aan zijn jongen, aan zijn volgelingen. En zo, dierbare luisteraars, konden we reeds voor een eerste aflevering stilstaan bij enkele memorabele momenten die we samen hebben mogen meemaken. Een volgende keer gaan we daar zeker mee verder. In Brugge bijvoorbeeld brachten we nog een bezoek aan de Jeruzalemkapel. En ook daar vonden we een verwijzing naar het lijden van onze Heer Jezus Christus. Zo wandelen wij doorheen onze pelgrimsgeschiedenis en zullen we nog vele mooie fragmenten mogen overwegen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank, dierbare luisteraars, nog een zeer gezegende 40 dagen tijd gewenst en graag tot een volgende keer.